It is a joy to be here today.
Het is een vreugde om vanmorgen hier te zijn.
And so glad we could come back.
En ik ben zo blij dat we terug konden komen naar deze plaats.
And it was very sweet to see the children up here.
Het was geweldig om die kinderen hier zo te zien.
And they are such a blessing to a small church.
En die zijn zo'n grote zegen voor een kleine kerk.
But it did get a little quieter, huh?
Maar het werd een beetje stiller, hè?
This morning I want to look at Matthew chapter 11.
Vanmorgen wil ik even kijken naar Matthäus hoofdstuk 11.
I'm going to look at a very known portion of scripture.
We gaan kijken naar een heel bekend gedeelte uit de Bijbel.
But I hope I can bring some fresh truth out.
Ik hoop dat er wat nieuwe waarheden voor u uit kan halen.
And as you're turning there, let's look to the Lord in prayer.
En als we opgeslagen hebben, laten we naar de Heer gaan in gebed.
Father, we come before you now in Jesus' name.
Vader, we komen voor u aangezegd in Jezus' naam.
I ask that you would anoint our ears to hear.
En ik bid dat u onze oren wilt zalven om te horen.
Pour grace in our hearts to apply it.
En om genade in onze harten te krijgen om het toe te passen.
And a willing heart to obey.
En een gewillig hart om te gehoorzamen.
In the precious and wonderful name of Jesus.
In de wonderbare, dierbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
I want to look at verses 28 through 30.
Ik wil vers 28 tot en met 30 van u lezen.
And so I'll read them first, then Pastor Hugo can. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Beautiful portion of scripture.
Een mooi gedeelte uit Gods woord.
And it shows the heart of Jesus to us.
En het laat ons het hart van Jezus zien.
A heart of compassion.
Een hart van bewogenheid.
And so what does he begin with?
En waar begint hij mee?
An invitation, come to me.
Een uitnodiging, kom tot mij.
Because he wants us.
Want hij wil ons.
And I think that's a very important point that we need to understand.
En dat is een heel belangrijk iets wat we moeten begrijpen.
That God really wants us.
Dat God ons werkelijk wil.
He doesn't need us.
Hij heeft ons niet nodig.
So he didn't create mankind because there was some need inside of him.
Hij schiep de mensen niet omdat er een noodzaak voor was.
And we are actually not told why he created us other than it was his good pleasure.
Het staat inderdaad niet anders dat hij ons geschapen heeft voor zijn heerlijkheid.
But he did it, and then he says, "Come to me."
En hij schiep ons en toen zei hij, "Kom tot mij."
So he wants us to know him.
Dus hij wil dat we hem kennen.
So it's an invitation to begin to know who this God is.
Het is een uitnodiging om te leren om te zien wie God is.
And so, what is our responsibility?
En wat is onze verantwoordelijkheid hier?
When he says, come to me,
als hij zegt, kom tot mij,
we are to go to him.
Dan moeten we naar hem toe gaan.
Which is an invitation to know the one who is calling us.
Het is een uitnodiging om hem te kennen die ons roept.
So how well do we really know this Jesus?
Hoe goed kennen we eigenlijk Jezus?
How deep have we gotten into the pursuit of him?
Hoe zijn we naar hem toe gegaan? Hoe diep kennen we hem?
And so when we look at this Jesus, this is the same God that created heaven and earth.
En als we naar deze Jezus kijken, is het dezelfde God.
He spoke a word and everything came into existence.
Hij sprak een woord en het was daar.
And then he became human.
En toen werd hij mens.
Same God.
Dezelfde God.
And then he says, for I am gentle and humble in heart.
En dan zegt hij, ik ben nederig en zachtmoedig van hart.
And when we look at Jesus and understand him as creator God,
en als we naar Jezus kijken en hem kennen als de schepper God.
And then give us such a wonderful invitation.
Die ons zo'n geweldige uitnodiging geeft.
To me, it's a very overwhelming thought.
Dan is dat voor mij een heel overweldigende gedachte.
That this God that heaven and earth cannot contain.
Dus dat de God die hemel en aarde niet kan bevatten.
That we're even told he has to humble himself to look upon his creation.
Waarvan gezegd wordt dat hij zichzelf moet vernederen om naar zijn schepper te kunnen kijken.
Yet he would take upon flesh and blood and invite us to know him.
Omziet naar vlees en bloed en ons uitnodigt om hem te kennen.
You see, Jesus is not like the gods of this world.
Weet u, Jezus is niet zoals de goden van deze wereld.
He's not like the pagan gods that are out there.
Hij is niet zoals die heidense afgoden.
He is different.
Hij is anders.
And everything about the true Christian faith is unique.
En alles aan het christelijk geloof is daarom uniek.
One of the things that makes Christianity stand out from all the religions of the world.
Eén ding wat christendom zo anders maakt als alle religies op de wereld.
Is this invitation to know God on a personal basis.
Is deze uitnodiging om God persoonlijk te leren kennen.
None of the religions of the world have an idea of intimate fellowship with God.
Er is geen religie die een intieme relatie met zijn God heeft.
And yet this God takes upon flesh and blood.
Maar onze God die nodigt vlees en bloed uit.
And he says, I am meek and humble.
En hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Now if there's anybody that could be proud, I think it would be God.
Als er iemand is die trots zou mogen zijn, is het toch wel God.
And yet here he is coming in such meekness and humility.
En nu komt hij tot ons in zo'n zachtmoedigheid en zo'n nederigheid.
And why did he do this?
En waarom deed hij dat?
So that he would be approachable.
Omdat hij benaderbaar zou zijn.
Yes, he's the King of Kings.
Ja, hij is de koning der koningen.
But imagine if he came in all the ceremony of the King of Kings.
Maar stel je voor dat hij kwam met alle ceremonie die bij een koning der koningen horen.
Would we think we could approach him then?
Zouden wij hem dan kunnen benaderen überhaupt?
We would say only special people can.
Wij zouden denken alleen bijzondere mensen zouden het kunnen doen.
But he came in humility so that we could approach him.
Maar hij kwam in zachtmoedigheid en nederigheid zodat wij hem zouden kunnen benaderen.
So that we could know this God on a personal basis.
Omdat wij deze God in een persoonlijke relatie zouden kunnen kennen.
And if we looked at him just as some earthly king.
En als we naar hem kijken als een soort aardse koning.
Would he even then be concerned about us?
Zou hij dan zelfs dan bezorgd om ons zijn?
But he was born in a manger.
Maar hij werd geboren in de stal.
In the greatest expression of humility that we could think of.
In de grootste uitdrukking van nederigheid die wij kunnen bedenken.
That the poor and average people would have be able to approach this God.
Of dat ook de meest eenvoudige en arme mensen hem zouden kunnen benaderen.
And then he brings out this other idea.
En dan brengt hij dat andere idee naar boven.
He says, for my yoke is easy and my burden is light.
Want hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht.
When you think of the reality of the Christian faith,
als je kijkt naar de realiteit van het christelijk geloof,
it's not this heavy burden upon us.
Is het geen zware last op ons?
It's not the Mosaic law of just ritual and do's and don'ts.
Het zijn niet de wetten van Mozes van het wel en niet mogen die op ons drukken.
It's all about relationship with this God.
Het gaat om de relatie met onze God.
That we can come to him.
Dat we tot hem mogen naderen.
And so it's not a harsh religion, but this love relationship with God.
Dus het is geen taaie religie, maar een liefdesrelatie met onze God.
He's not out to destroy us, but to change us.
Hij is niet uit op ons te vernietigen, maar hij wil ons veranderen.
And so the Mosaic law was given to us for a reason.
De wetten van Mozes waren gegeven met een reden.
That we might see our sinful condition.
Dat we onze zondige conditie zouden gaan zien.
But Jesus came so that we could understand the way for forgiveness.
Maar Jezus is gekomen om ons de weg te laten zien naar vergeving.
And so his call, come to me, is a call to intimate fellowship.
Dus zijn uitnodiging, kom tot mij, is een uitnodiging tot een intieme relatie met hem.
And when you look at so many times a harsh and heavy religion.
En als we kijken naar de andere religies.
Has no idea of this intimate fellowship.
Die hebben geen idee van een intieme relatie met hun God.
And you look at the cults out there and they have no concept of intimate fellowship with God.
Als je kijkt naar allerlei sectes om je heen, dan zie je geen intieme relatie met hun God.
And you look at all the world religions, it's all about works and trying to earn your salvation.
En al die religies.
And here's this. And here's this God that says, come to me.
En hier zegt onze God, kom tot mij.
Know me.
Ken mij.
Enter into fellowship with me.
Kom in relatie met mij.
Now, shouldn't we, with that kind of invitation,
zouden wij op zo'n uitnodiging niet ingaan?
Do something with it?
Zouden we daar iets mee doen?
Because he's calling us to a true fellowship with him.
Want hij roept ons tot een daadwerkelijke gemeenschap met hem.
But there's something else with this, come to me.
Maar er is nog iets met dit, kom tot mij.
It's an invitation to receive new life.
Het is een uitnodiging om nieuw leven te ontvangen.
So when he calls us to himself,
dus als hij ons tot hem roept,
it's not to leave us as we were.
Is het niet dat, zodat we kunnen blijven wie we zijn?
There's a false teaching that has spread, especially through the United States.
Er is een valse leering die speciaal in Amerika is rondgegaan.
And it teaches that Jesus loves you just the way that you are.
En die zegt, Jezus houdt van je zoals je bent.
The problem is that's not in the Bible.
En weet u, dat staat helemaal niet in de Bijbel.
Jesus loves us enough to go to the cross.
Jezus houdt genoeg van ons om naar het kruis te gaan.
To bring change to us.
Maar wel om verandering te brengen.
To not leave us as we were.
Niet om ons te laten wie we zijn.
So he loves us.
Hij heeft ons lief inderdaad.
But he loves us to change us.
Maar hij heeft ons zo lief dat hij ons wil veranderen.
And so we can't fellowship with this God if we stay in our sinful condition.
Dus we kunnen niet met God in gemeenschap zijn als we in onze zondige conditie blijven.
Because God is holy and we are not.
Want God is heilig en wij niet.
So his invitation to come to me is an invitation to be changed.
Dus zijn uitnodiging van kom tot mij is een uitnodiging om te veranderen.
Another phrase that he ended up using.
Een andere tekst die hij vaak gebruikte.
That has the same kind of idea.
Die hetzelfde gedachte erachter heeft.
Is follow me.
Is volg mij.
Follow me.
Volg mij.
So what does it mean to follow Jesus?
Wat betekent het om Jezus te volgen?
Well, when we look at the scriptures, we see a very important idea that's there.
Als we kijken naar de Bijbelgedeeltes, is daar een heel sterk idee over.
And so in Matthew chapter 14, Jesus comes to Peter and Andrew.
So in Matthäus 14 komt Jezus tot Petrus en Andreas.
And he said, follow me.
Hij zegt, volg mij.
What did they have to do?
En wat moesten ze doen?
They left everything to follow Jesus.
Ze moesten alles achterlaten om Jezus te volgen.
Then right after that he comes to James and John.
En daarna komt hij bij Jacobus en Johannes.
And he says, follow me.
En zegt, volg mij.
And what do they do?
En wat deden hun?
They leave all their business.
Ze verlieten hun zaak.
But it also says they left their father.
Maar de Bijbel zegt ook, ze verlieten hun vader.
They had to leave everything, even family.
Ze moesten alles achterlaten, zelfs hun familie.
To follow after this God.
Deze God te volgen.
He comes to Matthew in Matthew chapter 9.
Hij komt tot Matthäus in hoofdstuk 9 van Matthäus.
A tax collector that is a wealthy man.
Een belastingambtenaar die een rijk man is.
And what does he say to him?
En wat zegt hij tot hem?
Follow me.
Volg mij.
What did he have to do?
Wat moest hij doen?
Had to leave all of his wealth and comfort to follow Jesus.
Hij moest al zijn comfort en zijn rijkdom achterlaten om Jezus te volgen.
And he does the same thing with Philip in John chapter 1.
En hetzelfde doet hij met Philip in Johannes hoofdstuk 1.
And follow me. And Philip leaves and follows him.
Volg mij en Philippus volgt hem.
But one day a rich young ruler comes to Jesus.
Maar op een dag komt een rijke jongeling tot hem.
And Jesus goes to this man and says, follow me.
En Jezus gaat naar hem toe en zegt, volg mij.
And the man said no.
En de man zegt nee.
Walked away from Jesus.
En hij liep weg van Jezus.
You see, there's an action that always comes when Jesus invites us.
Er komt altijd een reactie van ons als Jezus ons uitnodigt.
To follow him or to come to me.
Om hem te volgen of tot hem te komen.
There's a responsibility we have to respond to that invitation.
Wij hebben de verantwoordelijkheid om te reageren op zijn uitnodiging.
And if we fail to respond to the invitation, then there's consequences.
En als we niet reageren op zijn uitnodiging, dan zijn er consequenties.
It could mean damnation for some.
Het kan verdoemenis betekenen voor sommigen.
But for those that are Christian,
maar voor hen die Christen zijn,
it means a very shallow concept of Christianity.
Dat betekent een heel schraal christendom.
See, salvation is found in no one else other than Jesus.
Redding is in niemand anders te vinden dan in Jezus.
And when he invites us, he's inviting us into salvation.
En als hij ons uitnodigt, dan nodigt hij ons tot redding uit.
And salvation is not something we do.
Redding is iets wat wij doen.
It's something we get out of a person.
Het is iets wat wij krijgen vanuit die persoon.
Out of a relationship.
Vanuit die relatie.
Then of course the person is the person of God.
En natuurlijk, die persoon is de persoon van God.
Who may come?
Wie mogen er komen?
So he says, come to me.
Als hij zegt, kom tot mij.
But who's he speaking this to?
Maar naar wie zegt hij dat dan? Tegen wie?
Well, he speaks it to the self-righteous.
Hij zegt het tot de zelfrechtvaardige.
So the rich young ruler was an example, right?
En die rijke jongeling was daar een goed voorbeeld van.
But how about Nicodemus?
Maar hoe dan met Nicodemus?
He was among the ruling class of Israel.
Hij was bij de leidinggevende in Israël.
He was the elite of religious people.
Hij was bij de elite van de religieuze mensen.
And he comes to Jesus by night because he doesn't want people to know he's there.
En hij komt in de nacht tot Jezus, want hij wil niet weten dat de mensen hem zien.
And his heart is aching.
En zijn hart doet pijn.
He knows something is wrong.
Hij weet dat iets niet goed is.
And he's wanting an answer from Jesus.
Hij wil een antwoord van de Heer Jezus.
And Jesus gives him the answer.
En Jezus geeft hem het antwoord.
So the invitation to come is to religious people.
Dus de uitnodiging te komen is voor religieuze mensen.
That don't really know God.
Die God niet daadwerkelijk kennen.
But then he has that invitation to those people that are just lost out there.
Maar hij heeft ook die uitnodiging voor de mensen die verloren zijn daar buiten.
You have the example in John chapter 4 of the woman at the well.
We hebben daar het voorbeeld in Johannes hoofdstuk 4 van de vrouw bij de put.
A divine appointment for Jesus to meet that woman.
Een goddelijke afspraak voor Jezus om die vrouw te ontmoeten.
To invite her into the place of life.
Om haar uit te nodigen in die plaats van leven.
And so here's this woman that lived a very sensual life.
En hier is die vrouw die een heel sensueel leven leefde.
That the Pharisees would have wanted nothing to do with.
De Farizeeën zouden niets met haar te maken hebben.
And there's Jesus at the well, telling her the way to salvation.
En daar is Jezus bij de put en die vertelt haar de weg tot een ervaring, tot verlossing.
And then in Luke chapter 7 you have the story of the sinner woman.
En dan in
Luke chapter 7.
Lucas hoofdstuk 7.
So here you have a woman that lived a very perverted life.
Daar zien we een vrouw die een heel onrein leven leeft.
And she breaks into this meal that Jesus is at.
En ze komt binnen terwijl Jezus daar aan de maaltijd zit.
Falls at his feet and weeps at his feet.
En ze valt voor zijn voeten neer en ze huilt.
Washes his feet with her tears.
En ze wast zijn voeten met haar tranen.
Kisses his feet.
En ze kust zijn voeten.
Pours oil on his feet.
Gooit er olie over.
And Jesus said, woman.
En de Heer zegt, vrouw.
I know your sins are many.
Ik weet dat je zonden vele zijn.
But they are forgiven you.
Maar ze zijn vergeven.
So he invites the lost.
Dus hij nodigt het verloren uit.
He says, come to me, to the worst of the worst.
Hij zegt, kom tot mij, tegen de slechtste van de slechtste.
And then in Luke chapter 15.
En dan in Lucas 15.
You have a different picture.
Is een ander verhaal.
It's the same kind of invitation.
Het is dezelfde uitnodiging.
But it comes in a different way.
Maar hij komt op een hele andere manier.
And so, come to me is to the prodigals as well. Come to me as to the prodigals as well.
Dus kom tot mij is ook voor degenen die weggelopen zijn.
And so here the prodigals know the way home.
En degenen die weggelopen zijn, die verloren zonen, die weten de weg naar huis.
And so the father is waiting for the son to come to his senses.
En die vader van de verloren zoon staat ook te wachten daar.
But what happens when the son comes home?
En wat gebeurt als die zoon naar huis komt?
And doesn't know what kind of invitation he's going to receive.
En hij weet niet hoe zijn vader zal reageren.
The father runs to him.
Maar de vader rent naar hem toe.
Wraps his arms around him.
Slaat zijn arm om hem heen.
Kisses him.
Hij kust hem.
What wonderful expression of love.
Wat een heerlijke expressie van liefde.
But you know who else may come to Jesus?
Maar weet wie er ook tot Jezus mogen komen?
Believers.
Gelovigen.
Those who do follow Jesus.
Zij die Jezus daadwerkelijk volgen.
So he invites us to come closer.
Hij vraagt ons ook om dichterbij te komen.
He invites us into the place of deeper fellowship.
Hij nodigt u uit op die plaats van diepere relatie.
And as we will see in just a little bit, he invites us to the place to be healed of him.
Hij nodigt ons uit naar die plaats om door hem aangeraakt en genezen te worden.
But you know, there's something with all these.
Maar er is iets met deze mensen.
We will never go to Jesus until we see our need.
Wij zullen nooit tot Jezus gaan totdat we onze nood gaan zien.
And so nobody can come to Christ till they see they're a sinner in need of saving.
Dus niemand kan tot Christus komen totdat ze zien dat ze redding nodig heeft.
No backslider will return home until he sees he's separated from God.
Niemand, geen weggelopene zal tot God terugkeren tenzij hij ziet dat God gescheiden is.
And no believer will press in to know God more unless they grow hungry for him.
En geen enige gelovige zal dichter tot God willen naderen, tenzij hij hongerig is daarna.
We have to see our need.
We zullen onze nood onder ogen moeten zien.
And it's as much for us as it is for the lost.
En dat geldt net zo goed voor ons als voor de verlorenen.
And we should know this so much better.
En we zouden het zoveel beter moeten weten.
Because this is the God that saved us.
Want dit is de God die ons gered heeft.
And we should know his character.
En we zouden zijn karakter moeten kennen.
And understand this divine invitation for us to come to him.
En we zouden deze goddelijke invitatie om tot hem te komen moeten herkennen.
And so what does he say then?
En wat zegt hij dan?
To each of these groups.
tot elk van deze groepen.
Come to me, all you who are weary and burdened.
Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn.
There are many reasons why we get wearied and burdened.
Er zijn allerlei redenen waardoor wij vermoeid en belast kunnen zijn.
I'm just going to touch on four of them quickly.
Ik ga ze vier met u doornemen.
One reason why people get weary is because they try to be right with God through their own goodness.
Een van de manieren waarop mensen vermoeid en belast kunnen worden is omdat ze met God in orde willen maken op hun eigen manier.
The problem is we're not good.
Maar het probleem is wij zijn niet goed.
So no matter how hard we try, we can never get right with God ourselves.
Dus hoe goed wij het proberen, hoe hard wij het proberen, wij kunnen nooit met God in het rechte komen.
There's nothing I can do to make God love me more.
Er is niets wat ik kan doen om God meer van mij te laten houden.
That's actually a very important thought.
Dat is een hele belangrijke gedachte.
You could do all kinds of religious things and never make God love you more.
U kunt allerlei religieuze dingen doen, maar God zal niet meer van u gaan houden.
And there's even nothing we can do to make him love us less.
En er is ook iets wat we kunnen doen om hem minder van ons te laten houden.
You see, God is infinite.
Want weet u, God is van eeuwigheid.
His love is perfect.
Zijn liefde is volmaakt.
It's there for us to know.
Het is daar voor ons om het te kennen.
And he goes to us and says, come to me.
En hij komt tot ons en zegt, kom tot mij.
So we know that the way to experience that love is there.
Dus de manier om de liefde van God te ervaren is daar.
What we need to learn about this.
Maar wat we moeten leren.
Though we cannot earn his love.
Dat wij zijn liefde niet kunnen verdienen.
We can come to the place to know his love.
We kunnen tot hem komen om de liefde te leren kennen.
We can come to the place to experience the beauty and joy of that love.
We mogen tot hem komen om de schoonheid en de heerlijkheid van die liefde te ervaren.
And he wants us to know that love so we can tell others about it.
En hij wil dat wij die liefde gaan leren kennen, omdat de anderen erover kunnen vertellen.
He doesn't want us to tell people about Jesus because we know about it up here.
Hij wil niet dat we over Jezus vertellen aan anderen, omdat we dat in onze hoofden kennen.
He wants us to tell people about Jesus because we know it in here.
Hij wil dat we anderen vertellen vanuit ons hart.
We can speak of a God we really know.
Dat we zullen spreken over een God die we echt kennen.
And yes, we need to know it rightly up here.
En natuurlijk, we moeten met onze verstand weten waar het over gaat.
But if we don't know it here, all that's up here is worthless to us.
Als het niet leeft in onze hart, is het waardeloos in onze hoofden.
Because the entirety of the Christian faith is about relationship with God.
Want het christendom gaat om een relatie met God.
And so people grow weary and burdened because of a law they put themselves under.
Dus mensen worden vermoeid en belast omdat ze zichzelf onder een wet hebben geplaatst.
Do's and don'ts, and I got to act like this.
Dit mag wel, dat mag ik niet, en ik moet me zo gedragen.
But you know the differences when we love Jesus?
Maar weet u, het verschil is als we Jezus lief hebben.
In 1 John, he gives us a very important clue.
In 1 Johannes geeft hij ons een hele belangrijke sleutel.
He says, when we love Jesus, his commandments are not a burden to us.
Hij zegt daar, als we Jezus lief hebben, zijn zijn geboden geen last voor ons.
And so we find joy in serving him.
En dan vinden we vreugde in het dienen van hem.
Joy in the pursuit of holiness.
Vreugde in het najagen van heiligheid.
Joy in seeking his face and drawing near to him.
Vreugde in het zoeken van zijn aangezicht en tot hem te naderen.
Now another reason why people grow weary and burdened in life.
Een andere reden waarom mensen vermoeid en belast worden in het leven.
Is because they let sin and compromise in their life.
Of dat ze zonde toelaten in leven en compromis sluiten.
Is if we are in the practice of sin, he will not let us know the peace that he offers us.
Als we in zonde leven, zal hij ons niet de vrede laten kennen.
Because if we have that peace, then we will think our sin is no big deal to God.
Want als we die vrede kennen, dan zouden we kunnen denken dat we goed met God leven.
We're told in Proverbs chapter 29.
Het is in Spreuken hoofdstuk 29 dat staat.
Excuse me, chapter 1.
In hoofdstuk 1, sorry.
But it's a rebuke to the people.
Het is een woord voor de mensen.
That says since they hated knowledge. Since they hated knowledge.
Omdat ze kennis verzaken.
And did not choose the fear of the Lord.
En niet de vrees des Heeren gekozen hebben.
Then he will turn them over to their sin.
Dan zal hij ze overgeven aan hun zonde.
Sounds like Romans chapter 1.
Dat klinkt een beetje als Romeinen hoofdstuk 1.
Because they didn't want to know the truth, he turned them over. To their sin.
Omdat ze de waarheid niet wilden leren kennen, heeft hij ze overgegeven aan hun zonde.
Of course, that's a form of judgment.
En natuurlijk is dat een vorm van rechtspraak.
But everything that God does in this world
alles wat God doet in deze wereld
is to save those who will be saved.
Is degene redden die gered willen worden.
So even his judgment on them is a form of trying to waken them to repentance.
Dus als het oordeel over hen is, is dat een vorm van proberen om ze wakker te krijgen, om ze toch nog te kunnen redden.
But you know, this also relates to Christians.
Maar dit gaat christenen ook aan.
You have sin in your life, you're not going to have the peace that God offers.
Als u zonde in uw leven heeft, dan zult u nooit de vrede ervaren die God u aanbiedt.
If you're in compromise, you're not going to know God's peace.
Als u in compromis leeft, dan zal u Gods vrede niet ervaren.
And so, let me give an example here.
Laat me een voorbeeldje geven hiervan.
You can have a husband and wife
je kunt een man en een vrouw hebben
that are Christian.
Die christen zijn.
But they have a bad marriage.
Want ze hebben een slecht huwelijk.
And so everything in life gets to be weary and a burden to them.
Dus alles in het leven is een last en een zwaar voor hen.
Because God wants to change that marriage.
Want God wil dat huwelijk veranderen.
But to change the marriage, he must change the individuals.
Maar om het huwelijk te kunnen veranderen, moeten de personen veranderen.
And so that means the wife has to stop pointing her finger at the husband.
Dus dat betekent dat de vrouw moet stoppen met haar vinger naar de man te wijzen.
And the husband has to stop pointing a finger at the wife.
En de man moet stoppen met zijn vinger naar zijn vrouw te wijzen.
And they've got to look in the mirror.
En ze moeten eens in de spiegel gaan kijken.
And say, God, change me.
En moeten bidden, Heer, verander mij.
And when we are changed,
en als wij veranderd zijn,
healing comes to the marriage.
Dan komt de genezing in het huwelijk.
Point fingers at each other. And it only gets worse. And the weariness and burden gets worse. And so really there can be a lot of unhappy Christians. Because they're not walking in the place that they really should. And God is good not to change us until we really want it.
En God is zo goed dat hij ons niet probeert te veranderen totdat wij dat zelf willen.
Another reason why we can feel weary and burdened in this life.
Een andere reden dat we ons vermoeid en belast kunnen voelen in dit leven.
And this is for Christians.
En dit is voor christenen.
Because we live in a sinful world.
Is omdat we in een zondige wereld leven.
I don't know about you, but sometimes I get weary of this world.
Soms ben ik zo moe van deze wereld. Ik weet niet hoe dat met u is.
So at the Last Supper, Jesus went and washed the disciples' feet. He comes to Peter and Peter says, no, not me. He didn't do that being rebellious against Jesus. It was actually a response of respect. You're the master. I should be washing your feet. But Jesus says, you don't understand what I'm really doing. So Jesus goes overboard. He goes beyond. And he says, wash my head and my hands. He says, no, only your feet need to be washed. And the principle is really kind of powerful. We are clean if we belong to Jesus.
We zijn schoon als we bij Jezus worden.
But walking in this world, we get our feet dirty.
Maar door het wandelen in deze wereld worden onze voeten vuil.
And so we're always needing to go to Jesus to wash me.
Dus we moeten altijd tot Jezus gaan en zeggen, Heer, was mijn voeten.
Cleanse me.
Reinig mij.
And so we can get weary in this world.
We kunnen vermoeid raken in deze wereld.
But something that's very important about this for us Christians.
Maar wat heel belangrijk is voor ons als christenen.
If we are getting weary from living in this world.
Als we vermoeid raken van het leven in deze wereld.
We need to understand Jesus as our refuge.
Dan moeten we de Heer Jezus kennen als onze toevlucht.
That we are to run to him and find the strength we need.
Dat we tot hem gaan en iedere keer opnieuw en de kracht vinden die we nodig hebben.
And that's why it's so important that Christians have a living prayer life.
En daarom is het zo belangrijk dat christenen een gebedsleven hebben.
Not just praying over your meals.
Dus niet alleen bidden voor je eten.
But every day sitting at the feet of Jesus.
Maar iedere dag gaan zitten aan de voeten van Jezus.
Because when we are weary, there's tremendous strength at the feet of Jesus.
Want weet u, als je vermoeid bent, er is zoveel kracht te verkrijgen aan de voeten van Jezus.
Now there's one other reason why we can get weary.
Er is nog een reden waarom wij vermoeid kunnen raken.
And here again, this is for Christians.
En dit is opnieuw voor christenen.
And I will take it even a little bit farther.
En ik zal het nog wat verder nemen.
It's especially for those that are leaders within the church. And we can get weary from spiritual warfare. That there are temptations and assaults from hell. We have a hater of our soul. We have somebody who hates our soul. And he wants to destroy us. He wants to destroy families because then he can ruin children. He wants to destroy leaders because then he can destroy a church and a community. And if we don't understand the reality of the spiritual battle that we are in, then we're not going to understand again the importance of that place of refuge. You see, we need a life of prayer not just to have right fellowship with Jesus, but so we can live victorious over this world. These are the last days. We are in serious times. And the need of this fellowship with God is more important, if I might say it like that. We need that place of intimate fellowship with Him. And so when we get weary, where do we go? Let me ask a question. Now, I don't want you to answer it out loud. But many times, where do people go for comfort when they're weary? Oh, to the television? Instead of going to the feet of Jesus, go to the television? Or something else to distract us? And yet all the activity we have will never bring comfort to us. It's only found at the feet of Jesus. When we are struggling with temptation, the greatest place of victory is at the feet of Jesus. It's where the hope is. It's where the encouragement is. It's where the strength is and the power is. So that we can live victorious over this world. Now, let's get a little deeper here. Jesus says, come to me. And what are we to do? Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Now let's understand this yoke. Okay, the yoke is not a yoke for oxen. And so you know what that is, a yoke for oxen? Well, you're on a farm here. So I would imagine they used to use it. Put a couple of horses or mules or oxen together. But that's not what Jesus is talking about. Now that's the way it's commonly preached, but that's not what Jesus is teaching here. Because in the Old Testament, it was forbidden to put different animals together. Because it would be abusive to the animals. So they needed to be equally yoked. What Jesus is talking about here is not a farming implement. He's talking about slavery. And this is very important here. It's not a yoke of oxen, it's a yoke of slavery. So he says, come to me. You are weary. You have a yoke of slavery on you from this world. You are bound by the things of this world. Come to me. And I'll take that yoke off you. But a new yoke will come upon you. But my yoke is not like the world or the devil's. My yoke is easy. And so what is this yoke?
What is the yoke?
It's a yoke of faith in Christ.
Het is het juk van geloof in Christus.
So again and again in the New Testament,
opnieuw en opnieuw zien we in het Nieuwe Testament,
Paul, Peter, James, and John,
Paulus, Petrus, Johannes, de Paul en de anderen,
call themselves bondservants.
Ze noemden elkaar
bondservants. Where Paul says, I am a bondservant of Jesus Christ. Well, I'm not going to get into a bondservant. But it is beautiful in Scripture. And so I challenge you to go into the Greek of what that really means. And so when we are yoked with Christ's yoke, it's a yoke of faith. We are bound to this Jesus now. It's a yoke of loving relationship with God. It's a yoke of uniting ourselves with Him. But it gets even more so. See, we must take this yoke upon us. It must be a willful choice. And this is one of the things that come out with a bondservant. That's saying, I love my master. And I want to serve my master all the rest of my days. Because he is good and kind and loving. And so it's a yoke of surrender. See, when we were in the world before we knew Christ, we had a yoke on us. We were slaves to sin. We were controlled and driven by the world. And abused by hell itself. We surrendered to our sin. But our sin brought us into bondage. And so Jesus says, come to me. I'll take that yoke off you. But you must surrender to me. And take my yoke on you. Then it's a yoke of holiness. Because those who want to belong to Jesus have to be holy. It's not an option. He said, without holiness, no man shall see God. So do you want Christ's yoke? It's easy. His burden is light. But it only is light when it's by grace. Works is heavy. But grace makes it able to be born. But here's the biggest one. This is beautiful. It's a yoke of family. You know what he does? I was a hippie. Strung out on drugs. Just a rebel. And when the day I gave my life to Christ, you know what he did? He adopted me. He adopted me. You see, the yoke is not a yoke of slavery as the world knows it. But we are yoked in this place of family. And some of the ideas with this is absolutely astounding. Because we're told that we will be heirs. But he says it in such a phenomenal way that he calls us co-heirs with Christ. I have no idea what that means. But I take it, it's pretty good. It really is. What awaits us now as Christians is phenomenal. But what awaits us in the world to come is beyond anything we can imagine.
Maar wat ons bovenwacht is veel meer dan we ooit kunnen bedenken.
And so the yoke that we get from Jesus now is this wonderful yoke of fellowship with him.
Is dat heerlijke juk van gemeenschap met hem.
That one day will be fully known in heaven.
En op een dag zullen we hem kennen zoals hij is in de hemel.
And so adopted as sons and daughters.
We zijn geadopteerd als zonen en dochters.
Then Jesus takes this a little bit further.
En dan neemt Jezus nog een beetje verder.
He says, take this yoke upon you.
Hij zegt, neem mijn juk.
My yoke is easy.
Mijn juk is zacht.
But then the next thing he says, learn of me.
En het volgende wat hij zegt is, leer van mij.
Learn of me.
Leer van mij.
Come, sit at my feet and know me.
Kom, zit aan mijn voeten en ken mij.
Really know who I am.
Ken mij, werkelijk wie ik ben.
Don't just know about me, know me.
Hoor niet alleen van mij, maar ken mij.
Now, all these little children that were up here.
Al die kleine kinderen die hier net zaten.
God has put something in them that's very special.
God heeft iets in ze geplant dat heel bijzonder is.
It's still in us as grown-ups.
Het is ook nog in ons als volwassenen.
But for some reason we don't let it be as alive in us as it is in them.
Maar op een of andere manier laten wij niet zo leven als het in hun leeft.
And what I'm talking about is this longing to know.
Waar ik over spreek is dat het verlangen om te kennen.
A little baby.
Een kleine baby kan van alles in zijn mond stoppen.
It's his way of trying to understand the world he lives in.
Dat is haar manier of zijn manier om de wereld te kunnen begrijpen.
But then as a child grows, this longing for knowledge.
Maar als een kind opgroeit, dan is daar een verlangen naar kennis.
And then we get older and think we know everything.
En als we wat ouder zijn, denken dat we alles weten.
You know, but it's not the way it is.
Maar dat is niet zoals het is.
Think of this. We were created in the image of God.
Denk hier eens over na. We zijn geschapen naar het beeld van God.
That hunger for knowledge was put in us from the beginning.
Die honger naar kennis is vanaf het begin in ons geplant.
And so it will be there in eternity.
En in de eeuwigheid zullen we daar zijn.
And you know what that means there?
En weet je wat dat betekent daar?
This eternal hunger to know God more and more and more.
Die eeuwige honger om God meer te kennen en meer en meer en meer.
To seek after him in a greater way.
Om hem te zoeken in een diepere weg.
Because the very idea that God is infinite.
Want dat idee dat God van eeuwigheid is.
Means there's no end to who he is.
Dat betekent dat er geen einde is aan wie hij is.
And that we are finite means we can grow more. That we are limited means we can grow more. And so forever to know him more and more. And yet never to come to an end to who he is. So we are told that one day he's going to speak a word.
Er is gezegd dat hij op een dag een woord zal spreken.
And heaven and earth will be rolled up like a scroll and burned with fire.
Hemel en de aarde zullen vergaan door vuur.
You know who's going to be there looking at that?
Weet je wie er zal zijn om daar naar te kijken?
Okay. We're going to watch him do it.
Wie zal dat ook zien? Wie willen daarbij zijn?
And then he will speak another word.
En dan zal hij nog een woord spreken.
Wham! New heaven and new earth.
En dan zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn.
And we'll be watching.
En we zullen kijken.
Mouths open.
Onze monden zullen openvallen.
Right?
Waar is niet?
How many times we do this throughout eternity, I don't know.
Hoe vaak zullen onze monden die openvallen van verbazing in de eeuwigheid? Ik weet het niet.
But the joy of God is to show his glory to us.
Maar het is God een vreugde om hem zijn glorie, om ons zijn glorie te laten zien.
And so you get the picture in the book of Revelation of the elders throwing their crowns at the feet of Jesus.
En dan heb je daar een beeld in Openbaring van die oudsten die de kronen aan de voeten van Jezus werpen.
Just awestruck at the wonder of who he is.
Alleen al vanwege wie hij is.
And so learn of me.
Leer van mij.
Shouldn't we be hungry after this God right now?
Zouden wij niet hongerig moeten zijn voor deze God op dit moment?
Shouldn't we be thirsty for relationship with him in a greater way?
Zouden wij niet moeten dorsten naar een diepere relatie met hem?
So take this yoke upon you of surrender and faith.
Neem dit juk op u en geef u over in geloof.
Take this yoke upon you of fellowship and sonship.
Neem het juk op u van gemeenschap en zoonschap.
So that you may learn him better.
Opdat u hem beter zal leren kennen.
And so, can God be personally known?
En kan God dan persoonlijk gekend worden?
Can he?
Kan het.
We need to really answer that in our own hearts.
We moeten dat echt beantwoorden met onze harten.
Everything about the Bible is that he can be known.
In de Bijbel staat op zoveel plaatsen dat hij gekend kan worden.
And the cross is the way in which we can know this God then.
Door het kruis kunnen we hem leren kennen.
So this God can be known.
Deze God wil gekend worden, kan
His statement, come to me, is come and surrender.
Zijn statement, zijn vraag, kom tot mij. Dan zegt hij eigenlijk, kom en geef je over.
Take my yoke upon you is an invitation to loving obedience.
Zijn uitnodiging van neem mijn juk op u is een uitnodiging voor liefdevolle gehoorzaamheid.
And learn of me is about the passionate pursuit of God.
En leer van mij, dat gaat over die gepassioneerde eeuwigheid van God.
We sometimes as Christians settle for so little.
Wij nemen met zo weinig genoegen.
When he offers us so much.
Terwijl hij ons zoveel aanbiedt.
How many of you know Corrie ten Boom? Okay, yeah. We've been to her house.
It was good.
Yes, it was. Yes. She made this statement. Beware of the barrenness of a busy life.
Pas op voor de bezwaardheid van een druk leven.
We can get ourselves so busy we miss what's most important.
Door de drukte van het leven kunnen we missen wat het meest belangrijk is.
Some things we have to do.
Sommige dingen moeten we doen.
You have to work.
Je moet werken.
Put food on the table.
Je moet eten op tafel komen.
But there's other things you don't have to do.
Er zijn andere dingen die hoef je niet te doen.
That are distractions that take you from Jesus.
Dat zijn afleidingen die we Jezus wegtrekken.
You know what these little children need?
Weet je wat deze kleine kinderen die net waren nodig hebben?
Mothers and fathers that passionately pursue Jesus.
Vaders en moeders die vol passie Jezus najagen.
Those little children need to know moms and dad that seek the face of God in prayer.
Deze kleine kinderen hebben een vader en moeder nodig die het aanzicht van God zoeken in gebed.
They need to see a husband and wife that love each other because they love Jesus.
Ze moeten een man en een vrouw zien die elkaar lief hebben omdat ze Jezus lief hebben.
Our pursuit of God is more than just what we get.
Onze voorstelling van God is veel meer dan dat we hebben.
It's what we also have to give.
Het is wat we ook moeten geven.
And so David was in the desert of Judah.
Dus David was in de woestijn van Juda.
And he says, "Oh God, you are my God.
God, u bent mijn God.
Earnestly I seek you.
Ik zoek u met verlangen.
My soul thirsts for you.
Mijn ziel dorst naar u.
My body longs for you.
Mijn lichaam verlangt naar u.
In a dry and weary land where there is no water.
In een dorre en dorstig land zonder water.
Are you thirsting for him?
Dorst u naar hem?
Let me give you a story.
Laat me een verhaal vertellen.
You know this story.
U kent het verhaal.
It's in Luke chapter 10.
Het is in Lucas hoofdstuk 10.
But I'll just tell it to you.
Maar gaat u gewoon vertellen.
Jesus comes to the home of Lazarus, Mary and Martha.
Jezus komt in het huis van Lazarus, Maria en Martha.
And just imagine that Jesus is coming to your house.
Moet je voorstellen dat Jezus naar uw huis komt.
Ladies, what are you going to do?
Dames, wat gaat u doen?
I mean, you're going to be in a panic to clean that house, right?
Je zou helemaal paniek krijgen, want het huis moet schoon.
I mean, at least you want it to look good.
Je moet, op zijn minst moet het er goed uitzien.
Everything may be stuffed under the beds and sofa.
Je plukt misschien alles onder de bank of onder de bedden.
But when he comes, you want it to be good.
Maar als hij komt, dan wil je dat het
goed. And he's going to eat dinner.
En hij komt bij je eten.
Are you going to go buy McDonald's for him? No, what are you going to make him? There's something you can make that you do really good. You're not going to experiment on Jesus. Right? I mean, this is just kind of the way it would work. Martha is trying to get the house ready. Working really hard to make a fantastic meal.
En ze werkt zich een hoedje om een geweldig maal neer te zetten.
And her younger sister Mary is sitting at the feet of Jesus.
Maar haar jongere zus Jezus zit gewoon aan de voeten van Jezus.
Well, you know what happens.
Weet je wat er gebeurt?
And this is very typical for us humans.
En dat is heel, heel typisch voor mensen zoals ons.
Martha gets angry at Mary.
En ze werd Martha boos op Maria.
Why aren't you helping me, Mary?
Waarom help je me niet even, Maria?
So finally it comes to a point where she can't be silent anymore. And she goes to Jesus. Jesus, tell my sister to help me. And he does something Martha wasn't expecting. He defends Mary.
Hij verdedigt Maria.
And he rebukes her.
En hij weet de staat haar.
Oh, Martha, you're busy about all kinds of stuff.
Martha, je bent overal zo druk mee.
You could have just had peanut butter and those chocolate sprinkles. We put those chocolate sprinkles on Christmas cookies, not sandwiches. He would have been happy with that. He says, Mary chose what can't be taken from her. You see, the only thing that can really be taken into eternity is what we do for Jesus. And the fellowship we have with him. How much we suffer because we don't spend time with Jesus. How many problems are in marriages because you don't spend time with Jesus? How often are you weary because you're not spending time with
Jesus?
That's very, very important. Be a Mary and not a Martha. And that may mean that everything in your life has a change. And let me say something to you husbands. Your wife is taking care of the babies. According to Ephesians chapter
5.
Part of your responsibility is to help your wife be holy.
Is een deel van jullie verantwoordelijkheid is om te zorgen dat je vrouw een heilig leven leeft.
So you know what that means?
Weet je wat dat betekent?
You come home and you take care of the babies and let her be with Jesus for a little bit.
Dat betekent dat als je thuis komt uit je werk dat je voor de kinderen gaat zorgen.
Help her.
Help her.
Help her have a good, healthy relationship with Jesus.
Help her om een goede relatie met Jezus te kunnen onderhouden.
I guarantee you it will help the whole house.
Ik zou je verzekeren dat het helpt het hele huishouden.
And then ladies, you got to help your husbands with that as well.
En dames, jullie moeten jullie mannen er ook in helpen.
Because you're looking after the spiritual health of each other.
Want je moet naar de geestelijke gezondheid van elkaar omzien.
And there are some wonderful things Jesus can do when we do that.
En er zullen geweldige dingen gebeuren als we dat doen.
Now Jesus gave us a promise.
Jezus gaf ons een belofte.
And this is what I'm going to close with.
En daar ga ik mee sluiten.
He says, if you come to me.
Hij zei, als je tot mij komt.
You take my yoke upon you.
En mijn juk op je neemt.
And you learn of me.
En je leert van mij.
You will find rest for your souls.
Dan zal je rust vinden voor je zielen.
Every world religion is looking for rest to their souls. Every atheist and God hater wants rest for their souls. Every drunk and drug addict wants rest to their souls. It's just none of them know where to go. We're the only ones. And that's why we've got to let others know. Because we're the only ones that have the answer.
Want wij zijn de enige die het antwoord hebben.
And so Jesus promised, I will give rest to your soul.
Jezus belooft, ik geef je rust voor je ziel.
And so this rest comes through repentance.
Deze rust komt door berouw.
In Romans chapter 2 verse 4.
In Romeinen 2 vers 4.
We are told that the goodness of God leads us to repentance. Not an angry God, not a mean God. A good and loving God. Because you see, behind the call to repent is the call to come to me. Come to me. But you must repent of your sin. And you'll find rest to your soul. How often has it been that we've let something in our life? Instead of being quick to repent, we take days, weeks, or months. And sometimes maybe never. Do you know what's really helpful? Be quick to repent. And repent well. Don't give generic things. Like, forgive me for everything. Deal with it.
Maar,
I said something mean to my wife. Forgive me, God.
Vergeef me, God.
Help me to use my tongue better.
Help me om mijn tong beter te gebruiken.
And then you go to your wife and you ask her,
en ga je naar je vrouw en je vraagt haar,
will you forgive me?
Wil je me vergeven?
You see, this really works.
Dat werkt echt.
There's rest through repentance.
Er is vrede door bekering.
There's rest through surrender.
Er is rust door overgave.
That we start learning how to live surrendered to Jesus.
We moeten leren om overgegeven aan Jezus te leven.
That we stop fighting him and resisting him.
Dat we niet langer weten staan.
And that we learn this joy of loving obedience.
Dat we die liefdevolle gehoorzaamheid gaan leren.
So, how many of you parents with your children that were up here want them to act out as little brats? Brats. Snot-nosed children. I mean, you want good kids. When you say no, you want them to say, yes, mommy, yes, daddy. Right? That's what we want. Well, so does God. But when we were little bratty, snot-nosed children, we can just become snot-nosed adults. And so he wants us to learn obedience. And find the joy that is really in obedience to
him.
And so the final point. He wants us to find the joy of bowing to his rule. You see, the devil is a cruel ruler of his children. But Jesus is not like that. He is a good God. And leads his people well. When he disciplines us, it's always for our good.
Als hij probeert ons te disciplineren, is het altijd voor ons welzijn.
Because even in the discipline is the call, come to me.
Maar zelfs als hij ons disciplineert, is daar de roep, kom tot mij.
And so he wants us to be a people in passionate pursuit of Jesus.
Hij wil dat we kinderen zijn die gepassioneerd Jezus navolgen.
Let's look to the Lord in prayer. Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, komen we tot u in de wonderbare naam van Jezus.
You know each of us.
U kent ons allen.
You know where everyone in this little church is at.
U weet van ons allemaal hoe we leven.
You know those who are weary.
U kent degenen die vermoeid zijn.
And who are feeling burdened.
En die belast zijn.
And Lord, you are the answer.
En Heer, u bent het antwoord.
You know those who are having struggling marriages.
U weet degenen die moeite hebben in hun huwelijk.
And Lord, you know those who are not walking like they should.
En u kent degenen die niet wandelen met u zoals dat zou moeten.
Lord, we ask that you'd speak to each of us.
Heer, ik bid dat u tot onze harten wilt spreken.
And help us to understand this invitation you are giving us.
En help ons, Heer, de uitnodiging die u vanmorgen ook weer gegeven hebt te begrijpen.
And what that call really means.
En wat die roep echt werkelijk wat u daarmee bedoelt.
Never once in the entire word of God.
Nergens in het hele woord van God.
Have you told us we could serve you with half a heart?
Heeft u ons geleerd dat we ons u met een half hart konden dienen?
It has always been with everything within us.
U zegt altijd dat we met alles wat in ons is, u moeten dienen.
You rebuked the church of Laodicea for a lukewarm half heart.
U verbracht de kerk van Laodicea voor een lauwe christendom.
And you rebuked the church of Ephesus because they forsook their first love.
En u vermaande de kerk van Efeze omdat ze de eerste liefde hadden verzaakt.
And yet you praised Smyrna because she was rich in this place of fellowship with you.
Maar u praised de kerk van Smyrna omdat ze een diepe relatie met u onderhield.
Jesus, we ask that you would do an awakening in our hearts. And that you would meet us where we are right now. That your transforming grace would be there. To help us be what we cannot be by ourselves. In the precious name of Jesus. Thank you, Lord.
Dank u, Heer.